goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Volksrepubliek China bestaat 70 jaar en in die 7 decennia groeide China van een ontwikkelingsland tot een nieuwe wereldmacht. Een succesverhaal, maar de economie hapert nu een beetje en protesten in Hongkong duren al maanden voort. In deze China-podcast daarom de vraag, de Volksrepubliek China is jarig, maar is er ook reden voor een feestje? En meestal komen we uit vroeg op de woensdagochtend. Deze aflevering konden we natuurlijk niet laten wachten omdat de 70ste verjaardag het jubileum vandaag is. De gast, twee mannen die de transformatie van China van dichtbij hebben meegemaakt. Boudewijn Poldermans, sinoloog, bestuurslid van de China Business Council. Zelf ook ondernemer dus daar. En China-kenner Jan van der Putten. Ik ben Mark Beekhuis en de podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laten we beginnen met die viering van deze dagen. Jan, 70 jaar, maar de Chinese cultuur is al duizenden jaren oud. Waarom nemen ze die 70 jaar zo serieus op het ogenblik?
Nou, de Chinezen zijn erg gehecht aan verjaardagen met ronde getallen. Van alles en nog wat is de zoveelste herdenking van dat en dat. Hè. Dus, bij de Volksrepubliek is dat altijd bij de stichting van de Volksrepubliek in 1949. Daarna is het iedere 10 jaar uitvoerig herdacht. Het liefst met een mooie militaire parade erbij om de buitenwereld te laten zien dat China een vuist kan maken.
Dat is nu ook weer. Hè?
En op het ogenblik valt dat natuurlijk samen met een gecompliceerde internationale situatie, om het zacht uit te drukken, en ook binnenlandse problemen van groot formaat.
Ja, maar moeten ze niet gewoon vieren dat ze zoveel duizend jaar oud zijn in plaats van 70 jaar bestaan?
Ja, maar wanneer zijn ze dan begonnen?
Ja, daar waren wij niet bij. Hè?
Nee, ze zeggen zelf 5000 jaar geschiedenis. Ik geloof 3000 jaar. En die 2000 jaar daarvoor zijn een beetje erbij.
Daar kan je veel over discussiëren.
Het gaat natuurlijk over de stichting van de Volksrepubliek China, die op 1 oktober 1949 is gesticht.
Ja, Boudewijn.
Waarbij natuurlijk met name de laatste 40 jaar van de 70 jaar toch wel spectaculaire resultaten bereikt zijn. En er zijn meer dan 800 miljoen mensen uit de armoede verheven. Er is geen hongersnood meer.
Er is iets om te vieren.
Ja, er is zeker in de ogen van de Communistische Partij zijn er zeker een aantal feiten die het vieren waard zijn. Ja.
Waarom neem je meteen afstand? In de ogen van de Communistische Partij zijn er feiten. Dat zijn toch gewoon feiten?
Nee, dat zijn ook feiten. Maar goed, die wil de Communistische Partij natuurlijk graag aan het volk en aan de buitenwereld laten zien.
En ja, wij zijn natuurlijk allemaal in Amsterdam op het ogenblik. We zijn niet daar, maar jullie hebben daar vast wel je contacten. Leeft dit nu in China? Weten ze buiten Beijing dat dit speelt? Hangen de banieren?
Ja, er zijn al dagen, zelfs al een week lang wordt er feest gevierd. Ja,
maar je kan alleen zelf als gewone persoon niet bijkomen.
Op tv mag je het zien.
Uitsluitend voor de autoriteiten gereserveerd. En je hebt er alleen maar last van. Ja. Als je in Peking woont, is het vervelend. Het komt zelfs voor dat mensen uit hun huis zijn gezet, omdat dat te dicht bij de feestelijkheden is.
Ik hoorde van een Amerikaanse correspondent die zoiets overkwam inderdaad. Die de gordijnen altijd dicht moest houden tijdens de oefeningen voor de parade of zoiets.
Mag niet kijken. Ja.
Nee, dat is toch wel fascinerend. Nee, hoe trots zijn we op dit feest dat je het niet mag zien?
Ja. Nou ja, dat is in de Volksrepubliek gebruikelijk. Hè. Het is voor het volk, hè, volgens de partij, maar niet door het volk.
Maar ook niet met het volk.
En ook niet met het volk.
Nee, maar hoe komt dat? Want dat voelt voor ons het echt heel raar. En je zegt eigenlijk, vinden ze logisch daar.
Ja, omdat dat een hele oude traditie is. Die gaat terug van ver voor de Communistische Partij.
Dit is een keizerlijke manier van denken.
Ja, de Chinese samenleving is natuurlijk altijd heel erg hiërarchisch gestructureerd geweest vanaf het begin der tijden. En de keizertijd was natuurlijk daar het prototype van. Het Confucianisme, dat die hiërarchie benadrukt. Altijd van boven naar beneden. Nou ja, dat zie je in de kleinste dingen. Als je iets, een initiatief neemt, ook al is het nog zo goed en ligt het in de regeringslijn, dan krijg je vaak de autoriteit op je weg, omdat dat niet de bedoeling is. Initiatieven dienen van bovenaf te worden genomen.
Of ze nemen het over en dan is het ook hun initiatief ineens.
Ja.
Nou ja, maar daarnaast is het natuurlijk ook om veiligheidsredenen dat ze tot elke prijs willen voorkomen dat er gedemonstreerd wordt door de Oeigoeren of de Tibetanen of door de Falun Gong of andere organisaties. Dus de security is echt helemaal waterdicht.
Ja. Zeer terecht ook waarschijnlijk. Want er zijn natuurlijk aanslagen geweest in de afgelopen jaren. Ja. Is dat trouwens iets wat wij zeggen inderdaad van, nou, ze zijn de Volksrepubliek is jarig, maar economische recessie speelt op de achtergrond en protesten in Hongkong. Zijn er eigenlijk andere dingen nog, behalve inderdaad al die andere etnische spanningen in het Grote Rijk, andere dingen die op het ogenblik de situatie moeilijk maken?
Ja, dat is een hele waslijst. Is dat. Ja. Dat zijn echt,
het is ook een ongelooflijk groot land, dus misschien moet dat ook wel.
Nee, dat is natuurlijk grote inkomensverschillen zijn er nog steeds. Er is sprake van corruptie nog steeds. Zware repressie natuurlijk van de samenleving, van de media, internet. De draconische controle, wat ik net zei, van Tibet en Xinjiang. En natuurlijk afnemende economische groei. Dus er zijn behoorlijk wat zaken die niet zo positief... Maar goed, aan de andere kant zijn er ook heel veel positieve dingen te melden natuurlijk. Het is wat in het begin ook al gezegd wordt. De economie heeft getransformeerd van een achterlijk landbouwgedreven economie naar een toch hoogwaardige technologische economie. Dat moet het ook worden. De
in recordtijd, hè? Dat is nog nooit vertoond in de geschiedenis.
Dus dat is absoluut een behoorlijke prestatie. En China is natuurlijk ook al een aantal jaren de grootste investeerder in het buitenland. En heeft zelf ook heel veel investeringen vanuit het buitenland mogen ontvangen. Aan de andere kant is China ook de grootste uitstoter van CO2. Maar daar wordt ook ontzettend hard aan gewerkt. Dus ze hebben ook in korte tijd behoorlijk terug weten te dringen.
Ja, was het voor China niet zo dat ze en de meeste kolencentrales en de meeste kerncentrales en bovendien ook de meeste wind- en zonnefarms neerzetten?
Ja. Dus China is natuurlijk in alles... van alle records, hè? Op alle gebieden zo ongeveer.
Ja. En dan, als ik dan even het FD van vanmorgen erbij pak, die ligt hier toevallig nog op tafel, omdat we hier net Nieuwsroom hebben opgenomen. Nee, dat is trouwens niet het FD van vanmorgen. Nee. Maar toch, daarin stond, China blaakt van zelfvertrouwen op het ogenblik. Is dat iets wat...
Nou, dat is voornamelijk uiterlijke schijn.
Is dat de communistische partij, of is dat ook het volk zelf?
Xi Jinping. Xi Jinping. Nou, ik denk dat de bevolking ook wel trots is op de verhoging van de levensstandaard.
Dat voor de gemiddelde Chinees. Maar blaakt van zelfvertrouwen. Ja. Dat klinkt wat uitbundig.
Dat komt echt van de partij. Ja.
Uiteraard, dit feest is vooral een feest van zelfbejubeling. Als je ziet wat er allemaal is gepubliceerd. De witboeken over 70 jaar geleden en nu. Nou ja, dan gaat het voornamelijk over de laatste 40 jaar. En nog meer over de laatste 7 jaar van Xi Jinping.
Het is vooral Xi die heel gelukkig is met zichzelf.
En de donkere periode van Mao wordt overgeslagen gewoon. Mao
daar gaan we het straks nog over hebben. Want Mao is een interessant... Ja, precies. Ja. Daar gaan wij straks uitgebreid over hebben. Want dat is toch een interessante fase waar ze... Op een
is heel lastig.
Manier mee omgaan. Misschien moeten we dat anders nu even doen. Want we gaan straks ook naar de toekomst kijken van wat er. Ja, we hebben nu 70 jaar gehad. Kunnen we de komende 70 jaar voorspellen? Nou, dat is misschien wat optimistisch. Maar laten we gewoon eens de geschiedenis ingaan. 1949 begonnen ze, hè? Hoe begon het ook weer? Want dat was een bloedige tijd.
Burgeroorlog, hè, is er geweest na de val van het keizerrijk in 1911-1912. Ruim 2000 jaar keizerrijk kwam een eind aan. Hebben we al snel een periode gehad van krijgsheren die elkaar bestreden. En dan kwam één krijgsheer daaruit als sterkste tevoorschijn. Chiang Kai-shek. En die was de leider van de nationalistische partij, de Kuomintang.
Die zitten nu in Taiwan in de regering, toch? Of in de oppositie?
Diezelfde partij en ook de naam Republiek China, die van 1912 dateert, die bestaat nog steeds, want het is de officiële naam van Taiwan.
Nou, hier.
Waarom? Omdat in 1949, toen de communisten wonnen, dat was eigenlijk een soort linkervleugel in het begin van die Kuomintang, toen de communisten wonnen, toen hebben de nationalisten hun biezen gepakt, op vlak daarvoor, onder leiding van Chiang Kai-shek, met medeneming van weet ik hoeveel oude cultuurschatten, die nu in Taipei zitten. En hebben dus de Republiek China voorlopig op Taiwan gevestigd in de hoop, en dat is stellige verwachting, dat de rest van China, de Chinese vasteland, weldra weer onder hun beheer zou komen. Kortom.
Wel mooi. Nou ja, precies. China denkt dat Taiwan altijd nog een keer zal aansluiten weer. Maar misschien dat zat in Taiwan ook wel denken.
Het omgekeerde.
Nou, die kans wordt steeds kleiner.
Niet meer. Die illusie hebben ze laten varen, ja. Maar ze hebben bijvoorbeeld nog heel lang hebben ze Mongolië, dat zich al na de val van het keizerrijk afscheidde zuiden van China, hebben ze nog altijd als een onderdeel van China beschouwd. Want dat was in 1912 was dat ook nog zo.
Ja.
Nou ja, dit soort illusies.
En het begin van hoe het toen China, laten we Taiwan even erbuiten laten voor nu. Maar hoe China toen ontstaan is. Zijn er toen al dingen meteen gebeurd of hebben die een vorm gekregen waar we nu nog steeds iets van merken, waar we in de komende jaren dus als we China verder gezien ontwikkelen gevolgen van hebben?
Nou, de eerste periode natuurlijk van de eerste 30 jaar was totale desastreuze, catastrofale experimenten. Dus tijdens de grote sprong voorwaarts en daarna ook nog tijdens de culturele revolutie. En toen medio jaren 70 stond China echt op de rand van de afgrond. Totdat meneer Deng Xiaoping opstond en die zei van nou, we gaan het nu radicaal anders doen. We hebben wel buitenlands kapitaal, expertise en know-how nodig. En we gaan de deuren opengooien.
Maar in het begin was het heel erg nationalistisch en naar binnen gericht. En laten we China op de rails krijgen.
Aan de ene kant naar binnen gericht, maar aan de andere kant heeft Mao Zedong ook een tijd lang geprobeerd de Maoïstische revolutie over de hele wereld vaardig te laten worden. En overal waren Maoïstische partijen en partijtjes, ook hier in Nederland bijvoorbeeld.
Ja, maar dat was toch ook de essentie van het communisme oorspronkelijk, dat dat noodzakelijkerwijs tot een revolutie in de wereld moest brengen.
En Stalin heeft daar op een gegeven moment van afgezien, maar Mao zag zichzelf ook als de opvolger van Stalin. Hè? En die wilde dus ook de wereldrevolutie, maar dat is allemaal slecht afgelopen.
Is dat afgelopen? Of merk je daar in China, in hoe het nu in elkaar zit, hoe het nu functioneert, nog steeds iets van wat er in 1949 en in de jaren daarna begonnen is?
Die ideologische zendingsdrang om de rest van de wereld
te misschien wel.
Nou, dat geloof
dat is weg.
Ik niet.
Nee, Boudewijn schudt ook nee.
Nee. Ik geloof, Boudewijn, als je het in twee woorden kan samenvatten wat China wil van de buitenwereld, dan is dat in de eerste plaats respect van Die vreselijke buitenlanders, die Europeanen, de Amerikanen, de Japanners,
barbaren,
die hebben ons 100 jaar onderdrukt en vernederd. Dat is de belangrijkste inspiratiebron van de buitenlandse politiek. De Chinezen zijn opgestaan, dat zei Mao Zedong ook 70 jaar geleden bij de uitroeping van de Volksrepubliek. En dat zullen we nooit meer tolereren. Respect, please. En voor de rest, handel, economische betrekkingen. Nauwe economische betrekkingen, zodat de Chinese economie kan groeien en bloeien en de communistische partij voor altijd aan de macht kan blijven.
Ja, en daar
verder is het belangrijk ook om te melden dat van de laatste 20 eeuwen is China al 18 eeuwen lang de grootste economie geweest. Hè? Dus ze zijn even 170 jaar weg geweest, mede door toedoen van het buitenland. Maar nu zijn we weer terug. Dus nu moeten jullie weer rekening gaan houden met ons.
Zoals de oude situatie was.
Ja. Ja. Nee, maar dat is inderdaad, ik heb dat vaak als ik lezingen geef of zo, dan hoor ik mensen zeggen, ja, maar die Chinezen die lopen gewoon een stukje achter op ons en die willen gewoon worden zoals wij. Nou, dat is dus permanent niet zo. Ze willen weer worden zoals ze zelf zijn. En dat idee, hè, dat China vooral naar zichzelf kijkt en niet naar ons alleen eigenlijk gebruikt, dat begint pas heel langzamerhand door te dringen en tot vele mensen nog steeds niet. Hè? Een van de grote misvattingen over China.
Je hebt ook het boek wat binnenkort officieel gepresenteerd wordt, net uit is. Fabels over China geschreven, ligt hier op tafel. Ja. Dit is zo'n fabel, neem ik aan.
Een van de vele fabels. En het wordt onderhand.
Is echt een groot misverstand, toch?
Maar zijn zoveel misverstanden, zoveel wensdenken, zoveel illusies over China. Nou, het wordt onderhand tijd, nu China een grote wereldmacht geworden is, dat we weten wat China dan wel drijft of waarom de Chinese leiders denken dat welke kant China op moet en dat niet is zoals wij denken dat het zou moeten.
Er is ook een hele tijd geweest dat wij misschien het Chinese model niet zo serieus hebben genomen. Hè? Het communisme natuurlijk. Het kapitalisme met socialistische trekjes. Wat is het moment geweest dat we hebben gedacht, hey, wacht eens even, hier gebeurt iets.
In ieder geval veel te laat.
2008 volgens mij.
Dus dat is vrij recent pas dat we dat hebben begrepen.
In 2008 de grote crisis in het Westen, 2008 die niet door dat Chinese economische model is veroorzaakt, maar door het neoliberalisme hier in het Westen.
Hebben we zelf gedaan. Juist. En zij hebben daar ook niet al te zware klappen van gehad.
Dus in ieder geval niet. Zoals ze nu ook zeggen met die democratische crisis in het Westen. Kijk naar de Brexit-idiotieën en Trump en zo. Zo'n democratie? Nou,
schiet er niet
geef
op.
Mijn portie maar een fikkie. Hè?
Nou, en daarbij ook nog iets. Wat natuurlijk de laatste tijd speelt in verband met Hongkong, dat de Chinezen zelf nu ook zeggen, terwijl dat een idee is wat van hun afkomstig is, dat one country, two systems, dat werkt dus ook niet. is gebleken in Hongkong.
Dus Hongkong moet ook maar gewoon one country, one system worden.
Ja, precies. Ja.
Weet je, dat was trouwens ook een van die misvattingen. Hè? Dat toen Hongkong aan China werd overgedragen in 1997... dat een heleboel mensen dachten, nou, dit is een eerste stap, dat China wordt zoals Hongkong, met vrijheden en zo, en meer verwesterd gaat verwesterd. Het is precies het omgekeerde is het geworden. En daar is dus, zijn die grote protesten in Hongkong eigenlijk aan te wijten of te danken. Het, twee systemen die tegen elkaar gaan. Ja, die letterlijk botsen.
Maar desalniettemin denk ik toch dat er op de langere termijn de communistische partij met hun ideologie van dit moment toch vast gaat lopen. En dat er toch een vorm, ik weet niet of je dat democratisering moet noemen of iets anders, maar dat er moet wat gaan gebeuren aan het politieke systeem, want anders gaat ook de Chinese economie en de hele maatschappij naar de knoppen.
Maar dus, waarom ziet Xi Jinping dat dan zelf niet in? Waarom grijpt hij toch terug naar Mao en zo en komt hij niet met iets nieuws?
Ja, dat is. Maar ik denk dat het rommelt natuurlijk ook binnen de communistische partij. Hè. Binnen het politbureau zijn er een aantal mensen die absoluut niet eens zijn met de huidige koers. En dat Xi Jinping zichzelf tot een soort Amerikaanse vorm van CEO heeft gepromoveerd. Hè. Dat hij uiteindelijk alles mag bepalen. Dus het rommelt daar behoorlijk. En als natuurlijk de communistische partij niet kan blijven leveren en niet blijvend de levensstandaard van de bevolking kan handhaven, dan gaat ook de bevolking natuurlijk morren.
Want dat is ook iets wat in Hongkong voor een deel speelt.
Ja, en dan kan het echt wel eens de verkeerde kant uitgaan. Ja.
Dus
ja.
Het blijft spannend.
Ja, het blijft absoluut spannend.
Misschien is daarom ook juist een van de belangrijkste redenen voor dat Belt and Road initiatief, hè, die nieuwe zijderoutes, dat daarmee de economie van China voornamelijk wordt gestimuleerd.
Nou, ik zie het meer als een strategische aan- en afvoerroute. Kijk, de kans is heel erg groot dat er in de Zuid-Chinese zee een conflict gaat ontstaan. Dus dan heeft China ook nog een andere aanvoerroute via die Belt and Road Initiative en ook zelfs via de Arctische route. Maar goed, we wijken nu misschien een beetje af van.
Nee, van dit gaat over de onafhankelijkheid van het land. Dus daarmee over de positie in de wereld die ze kunnen voorlopen.
Dat speelt zeker een rol, ja.
Maar ik wil inderdaad, voor we al te veel de toekomst ook ingaan, nog heel even terug, want we hadden het net over Mao Zedong. En Jan, jij zei ook al, trouwens was Boudewijn, die had het even over de grote sprong voorwaarts en de culturele revolutie. Dat zijn massaslachtingen geweest. Ja, zuiveringen van de eerste orde.
45 miljoen doden wordt het nu geschat door die kutter. Hè?
Ja, er zijn zelfs tot in de 70 miljoen gaan er schattingen. In ieder geval, het is een gruwelijke tijd
door
geweest.
Door honger, maar ook door gewoon executies van mensen die zich niet juist gedrogen volgens de partij.
En toch is die man nu een inspiratiebron, want dat zei jij, Jan.
Ja. Nou ja, volgens mij is die figuur van Mao dubbeler dan de figuur van Mao bestaat er volgens mij in de wereldgeschiedenis niet.
Maar hoe werkt dat in het hoofd van die Chinezen?
Ja, omdat ze voor een gedeelte lijkt mij door de propaganda. Want het wordt ontzettend erin gehamerd, die patriotische educatie, die patriotische onderwijs van de grootste daden van de communistische partij. Maar ik denk ook dat Mao objectief voor een hoop verbeteringen heeft gezorgd. Met name op sociaal gebied. Voor onderwijs voor het eerst. Voor meisjes. Voor het eerst gezondheidszorg op het platteland. Een baan voor je hele leven in de stad. Alles werd betaald. Op een gegeven moment dacht hij zelfs om het geld af te schaffen. Zijn hoofd staat op alle Chinese muntbiljetten. Hè? Ja, nog steeds. Dus de man die het geld wil afschaffen, die staat. Die wordt als betaalmiddel gebruikt.
Een belangrijke rol. Dat is gespeeld ook in de alfabetisering van de Chinezen. Was natuurlijk een enorme hoeveelheid Chinezen die niet konden lezen en schrijven. Daar heeft hij ook wel het een en ander aan kunnen veranderen.
Ja. Dus het was een brute periode, maar jullie zeggen ook al, daar zitten ook echt goede zaken aan die tijd.
Na de overwinning 70 jaar geleden van de Communistische Partij werd China weer herenigd. En voor de Chinezen, die een sterk historisch gevoel hebben, is dat een grootse daad geweest. Want China is in de loop der eeuwen vele malen uiteengevallen. En het werd steeds weer herenigd. En dat is het streven van iedere dynastie. En ook van deze communistische dynastie.
Gewoon weer herenigd.
Verenigd te houden. Dus ja. Hongkong mag niet weg.
Nee, Taiwan moet erbij.
Taiwan moet erbij. Xinjiang en Tibet
mag niet af.
Horen erbij. En zo. Nou,
ja. Boudewijn, jij bent in de jaren 70 je daar gaan vestigen. Dat is welk
jaar
geweest?
Toen ben ik er een aantal keren geweest. Maar ik ben dus vlak na de. Of toen was de duikbootaffaire nog niet achter de rug. Dat was in 1980. Heeft de Nederlandse regering toen toegestaan dat er 2 duikboten geleverd zouden worden aan Taiwan.
En 76 was Mao overleden. Dus jij bent daarna. En toen was inmiddels Deng Xiaoping was er in de macht gekomen.
In het voorjaar 76 was ik in China zelf. Maar ik heb ook in Taiwan gestudeerd. Dat is wel aardig om even dat te noemen. Toen op de universiteit hadden wij zowel een abonnement op Time als Newsweek. En dus eind september, 26 september was het geloof ik, is Mao overleden. En toen waren er ineens geen Time en geen Newsweek. Die kwamen een week later. En die waren er dus. En op de voorpagina van Time stond toen een grote foto van de opvolger van Mao Zedong, Hua Guofeng. Maar die had een stempel op zijn voorhoofd met het Chinese karakter vee. Wat betekent bandiet. En alle foto's binnen in beide tijdschriften waar Mao op stond, die waren met zwart waskrijt zwart gemaakt.
Ja. Dat is wat een hoop werk, zou je denken. Want je kan ook gewoon zo'n publicatie verbieden.
Ik heb dat zelfs nog meegemaakt. Ik kwam in 1998 in Peking te wonen. En als ik buitenlandse tijdschriften wilde kopen, in sommige grote hotels waren die. Soms waren die een stuk dunner, want dan was het betreffende artikel over China er handmatig uitgescheurd.
Ja, met name van de Far Eastern Economic Review. Die is toen ook tijdlang geweigerd. Ook in Singapore trouwens. Maar
in wat voor soort land kwam je? Want dat was dus eind van de Mao-periode. Ja. Was het toen nog het ontwikkelingsland? Of begon het al zich te ontwikkelen?
Ja, dus niets werkte. Niets. Dus er was ook geen concurrentie.
Je mocht
als buitenlandse zakenman mocht je alleen maar kantoor houden in een hotelkamer. Je mocht ook alleen maar wonen in een hotelkamer. Dus die kon goed in de gaten gehouden worden. Want bij iedere verdieping naast de lift zat een jongetje achter een bureau die precies bijhield wanneer jij thuis kwam en wanneer je weer wegging. Op kantoor, de telefoon. Ik had een jongetje op kantoor zitten. Die gaf ik 's morgens een lijstje met allemaal telefoonnummers van probeer contact te leggen met dat of dat bedrijf. Was vaak al zo dat als hij de telefoon opnam, dan was het al tuut, 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 tuut. Want de lijnen waren overbelast. Om nog maar niet te spreken als je een telefoongesprek wilde maken van Peking naar Shanghai. Want dat moest via de operator. En dat kwam dan 's avonds om 9:30 of 9:30 kwam dat door. En dan kreeg de bewaker aan de telefoon. En ondertussen kreeg ik telexen, want faxen waren er nog niet, vanuit Nederland. Heb je nou nog steeds geen antwoord? Of heb je nog steeds niet dat of dat bedrijf gesproken? Personeel.
Wat was de reden dat je dacht, ik wil daarheen, dat land? Want het is
ik
heel vervelend land.
Ik heb jarenlang Chinees gestudeerd. En ik dacht, ik heb nu alle theorie heb ik wel in mijn hoofd zitten. Nu wil ik de praktijk ook wel eens meemaken. En dat was één groot avontuur. Althans, zo kijk ik er nu op terug. Ik heb er toen behoorlijk leren vloeken in China. Omdat inderdaad niets werkte. En dus inderdaad onvoorstelbaar om te zien hoe China zich in die decennia ontwikkeld heeft. Want het was bijvoorbeeld ook zo dat alles was staat en alles was overheid. Dus daar deed je zaken mee. Dat was op zich heel overzichtelijk. Maar als bijvoorbeeld een fabriek zijn jaarquotum bereikt had in september, dan werd er tussen september en december werd niet gewerkt. He, dan moest er weer een nieuw quotum.
Het quotum was gehaald.
Ja, dat was gehaald.
Volstrekt dus logisch in mijn hoofd. Ja. Ja, als je de quotum krijgt, dan is dat ook het criterium.
Dus dan kwam je in een fabriek en iedereen zat gewoon niks te doen.
Ja, maar nog heel even, want Chinezen kunnen heel beleefd zijn. Als ze dan gaan vloeken, dat kan jij dus in het Chinees.
Tamale!
Ja. Sorry. Is dat elegant?
Nee.
Dat hoeft ook niet per se. Maar doen Chinezen dat op zijn netjes? Of is dat toch gewoon voluit?
Die hebben ook een behoorlijk
vocabulaire
op dat gebied. Ja,
zeker. Ja, wat dat betreft.
Nee, maar
dat
waren volstrekt andere tijden. En hoe heet het? Dus ik ben ook toen op een gegeven moment was het mogelijk om in een speciaal voor buitenlandse bedrijven opgericht kantoorgebouw neergestreken. Dat was toen het enige buitenlandse stijl kantoorgebouw in heel China. Ja.
En je moest ook in speciale winkels voor buitenlanders.
Ja, en je had ook speciale munten. Je had foreign exchange certificates. Je mocht niet met lokale valuta betalen.
Je had Chinese munten en buitenlandse Chinese munten.
Je had de foreign exchange certificates, die waren gekoppeld aan de dollar, zeg maar. En daar moest je dan mee betalen. En
dus jullie waren een melkkoe toen jullie daar waren.
Maar moet je nagaan.
Ja, precies, want er was een dual pricing system. Dus je betaalde als buitenlander betaalde je 2-3 keer zoveel voor diensten als je Chinezen.
Maar Boudewijn heeft het dus allemaal meegemaakt. En ik heb een beetje het staartje nog van dat systeem meegemaakt.
Je bent daar iets later voor het eerst gekomen.
Veel later, ik zat in andere conflicten, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar dat is dus, laten we maar zeggen, minder dan een mensenleven geleden.
Ja, nou, jullie waren erbij.
40 jaar geleden was China een arme luiszootje en zo. En toen, Deng Xiaoping, toen hij een vergadering had van de Wereldbank of iets dergelijks, waar hij naartoe moest in New York. Helemaal in het begin. Toen hadden ze eigenlijk geen geld in kas om die reis, die vliegreis te betalen. Niet waar? En nu hebben ze 3,1 biljoen dollar hebben ze aan Amerikaanse schuldpapieren. Hebben ze
er is zoveel geld dat ze niet weten waar ze ermee heen moeten.
Maar ze weten van de gekkigheid niet haast dat ze ermee moeten doen. Nee, maar kan je je voorstellen, zo'n waanzinnig snelle omwenteling.
Maar dat doet iets met een land, zo'n snelle verandering in de samenleving.
Ja, er zijn ook heel veel mensen zijn een beetje gek hoor.
Noem eens voorbeelden van wat je daarvan merkt.
Nou ja, god, bedoel, je ziet vaak mensen achteruit lopen op straat. Dat is dan, weet ik wat, dat schijnt dan met iets met Qigong te zijn. Maar dat lijkt me buitengewoon gevaarlijk. Of mensen die de straat oversteken, waanzinnig drukke straat. En niet naar links en rechts kijken en zo.
Doodsverachting.
Ja, wij kunnen alles aan. Maar ook voor, er zijn natuurlijk belangrijke dingen zoals de enorme werkdruk en zo. De zelfmoord die daaruit voortkomt.
Ja, want dat je dan in september stopt met werken, dat is niet meer, hè?
Nee,
is absoluut nee. Sinds er de mogelijkheid er was om ook naast je baan bij een staatsbedrijf ook zelf een bedrijfje op te richten, zie je ineens dat China ontzettend verandert. En in de begintijd ook weer had je maar zeg maar één taxibedrijf in heel China. En die hadden ook gewoon geen zin om te werken. Want als ik 's avonds van kantoor naar huis wilde met een taxi, dan waren er voor het kantoor waren er 4 of 5 taxis die met elkaar aan het kaarten waren.
Of dan moest je eentje uit zijn spelletje halen.
Ja, en dan keken ze zo om en zeiden van, waar moet je naartoe? Ik zei nou daar en daar naartoe. Oh nee, dat kan niet. Want ik woon gewoon helemaal de andere kant op. Anders had ik je meegenomen.
Ja, dat heb ik ook nog meegemaakt.
Totdat er meerdere taxibedrijven waren. Toen werd je min of meer gestalkt. Van ga alsjeblieft met mij mee.
Ja. Er zit weinig in het midden. Het is altijd of het een of het ander uit.
Je werd herkend als buitenlander op straat lopend. En dan stopten ze. Van wilde je geen taxi? Weet je?
Ja.
Er was een tijd, dat beschreef je net ook al, dat we dachten dat China zou willen worden zoals wij. Waar komt bij ons dat misverstand vandaan? Hebben jullie daar eens over nagedacht?
Ik denk van 1492, hè? toen Columbus landde in wat hij dacht dat Indië was. De begin van de koloniale, van het kolonialisme. Een enorme expansie van de westerse mogendheden over de hele wereld.
Onze ervaring was dat mensen wilden worden zoals wij.
Ja, en wij, dus nou ja, op een gegeven moment hadden we ook bijna de hele wereld hadden we zo onder controle als koloniën. Er waren weinig, een paar landen in Azië. Japan, Mongolië en China zelf. Hoewel dat was nogal een soort semi-kolonie geworden. En dus wij dachten dat, dat is het ons misschien door God gegeven of iets dergelijks, dat wij de wereldheersers zijn. En inderdaad is het de wereldhegemonie is sindsdien heeft stuivertje gewisseld tussen diverse westerse landen. Van Spanje en Portugal is het overgegaan naar Nederland, Engeland. Duitsland dat ertussen komt. En op van het eind van de 19e eeuw de Verenigde Staten als economische wereldmogendheid. Ja. En na de Tweede Wereldoorlog de Verenigde Staten ook als politieke wereldmogendheid. En we dachten dat dat altijd zo zou duren. Dus dat enorme idee van wij zijn het centrum van de wereld. Grappig, want het woord voor China betekent het land midden. Van het midden.
Ja.
Het rijk van het midden.
Zij vinden ook zichzelf het centrum van de wereld.
Nou, dat botst natuurlijk.
Goed, aan de andere kant is het wel zo natuurlijk dat in de periode dat Deng Xiaoping aan de macht was, toen zag het er wel behoorlijk naar uit dat China inderdaad op weg was om toch heel veel op het Westen te gaan lijken.
Ze het Westen nodig hadden.
Ja, maar ook alle Westerse ideeën tot en met, wat mij ook verbaasd heeft, de McDonald's en het Kentucky Fried Chicken. Die wordt nog steeds, geloof ik, dagelijks wordt er één restaurant geopend. Door allerlei Westerse dingen en ideeën die kwamen allemaal China binnen. En ik denk dat er met name inderdaad sinds Xi Jinping aan het bewind is, en misschien ook wel zijn directe voorganger, dat een heel veel dingen zijn gewoon teruggedraaid of stilgezet. Waardoor inderdaad het idee nog duidelijker heeft postgevat van wij gaan inderdaad zeker naar, wat Jan zei ook al, de Brexit en Trump en gaan wij niet zoals het Westen. We gaan geen democratisch systeem instellen. Hè?
Er is ook een lijst is er opgesteld van verboden westerse thema's. En het eerste is, meen ik, het constitutionalisme. Het is dat de grondwet de macht heeft boven alles. In China is dat de partij. En de wet wordt gebruikt als instrument van de partij.
Er is niet een grondwet waar die partij dan weer onder hangt.
Er is een grondwet, maar de partij staat daarboven.
Die gaat hem herschrijven als ze dat nodig vinden.
Het is gewoon een oud idee van de keizer staat erboven. En die gebruikt de wet. Dat is ook een oude traditie in China. Dat heet het legalisme. Dat gaat al van 2700 jaar terug. Je gebruikt de wet als instrument. Maar je bent er zelf niet aan onderworpen. Nou ja, dat leeft, is weer heel, heel sterk opgeleefd. En er staat ook bijvoorbeeld mensenrechten bij. Althans, de westerse interpretatie van mensenrechten, die voornamelijk individuele mensenrechten zijn. En zij benadrukken de collectieve mensenrechten.
Ja, China vindt het een waardestelsel eerder dan een rechtenstelsel, hè? De mensenrechten.
Ja,
en dat wij hebben het woord recht nodig om het woord überhaupt te kunnen zeggen.
En voornamelijk, ze zien het als economische rechten. Maar dat is heel erg Chinees. Een probleem denken ze bijna altijd op te lossen met investeringen. En weet ik wat, in Tibet. Tibet moet uit zijn achterlijkheid worden gehaald. Dus we moeten zoveel investeren. Dat de Tibetanen ook nog een culturele identiteit hebben, met name hun godsdienst, dat komt er niet in. Dat lukt ze niet dat te begrijpen. En hetzelfde geldt voor de moslims.
Maar wat is dat dan? Want Xinjiang. Als die moslims of de mensen in Tibet, die moeten vanzelfsprekend het Chinese, het land van het midden, die cultuur zich eigen willen maken.
Ja,
noodzakelijkerwijs.
De significatie, hè, dat geldt voor alle godsdiensten.
Maar dat klinkt als een project significatie. Ja, maar dat is iets wat ze vanzelfsprekend vinden.
De verhanning, hè, van de Han-Chinezen. 90% en nog wat van de hele Chinese bevolking. En iedereen moet zo worden. Dat is duidelijk een project. Buitengewoon verontrustend.
Om ze onder de duim te houden natuurlijk. Hè? Mm. Dus als er meer Chinezen in Tibet wonen dan Tibetanen, dan is het natuurlijk een stuk makkelijker om de Tibetanen onder de duim te houden.
Ja. Ja. Ik wil weer een klein stukje de toekomst in, vanaf minder verder geschiedenis in eigenlijk. Op een goed moment kregen we ineens bij het Plein voor de Hemelse Vrede demonstraties. En die mochten heel lang aanhouden. Eigenlijk doet het af en toe wat denken aan Hongkong, waar de demonstraties ook niet meteen met hard geweld worden neergeslagen. Niet echt. En uiteindelijk toch niet. Wat gebeurde daar nou? Wat vanuit het Chinese perspectief?
Nou, dat was eerst natuurlijk. Het begon met bezwaar tegen corruptie van overheidsdienaren. Daarna kwam het volgens de Chinese bevolking onterecht afzetten van meneer Guoyaobang. En daarna dachten de demonstranten van als we dat allemaal mogen roepen, dan wat zullen we nog meer gaan roepen? Nou, democratie. Terwijl de meeste van die studenten geen flauw idee hadden wat democratie was. En dat is toen, zoals we allemaal weten, volledig uit de hand gelopen. Nadat er ook tot en met hongerstakingen toe. En ook de brede lagen van de Chinese bevolking en ook overheidsdienaren, zelfs ook militairen, mee begonnen te demonstreren.
Ja, en de partij zelf verdeeld was natuurlijk. Hè? Dat is een van de.
Ja, die hebben ook heel lang getwijfeld reden. Hoe gaan we dit oplossen?
Want de partijleider van dat moment was er eigenlijk voor. Ja. En die is dan ook, daarna heeft hij voor de rest van zijn leven huisarrest gekregen.
Ja, precies. En die is nog met de demonstranten gaan praten. En er is ook nog.
Hij heeft gehuild, geloof ik ook.
Ja, en Li Peng heeft ook nog een van die van die demonstranten ontvangen. En dat is ook uitgezonden op televisie. Maar goed, daar kwamen ze dus geen stap verder mee. En toen heeft uiteindelijk Deng Xiaoping besloten om toch het leger in te roepen.
Met de acht ouden, hè? Dus die figuren die...
Families die historisch een belangrijke plek hebben.
Kameraden van Mao, hè, die zich als de erfgenamen van de revolutie beschouwen. Ja. En Xi Jinping is een van die prinsenkinderen.
Ook dat is een reden om misschien voor hem terug te gaan kijken naar die tijd. Maar toch, want in China mag je alles doen, behalve aan politiek, lees ik regelmatig. En ineens was er dus een plein vol met duizenden mensen die... Wel aan politiek, want als je zegt we zijn voor democratie, dat is gewoon pure politiek.
Ja, en de partij heeft daaruit de conclusie getrokken, we laten het nooit meer zo ver komen. Dus alles moet in de kiem worden gesmoord. En dat zie je met alle initiatieven sinds Tiananmen 1989. En er zijn partijen opgericht die democratie wilden. Of zelfs partijen die alleen maar de grondwet wilden gerespecteerd hebben. Want in de grondwet staan een heleboel mooie dingen. Hè. Dus alleen al het respecteren van de grondwet zou een enorme politieke stap vooruit zijn. Maar dat werd dus niet getolereerd en is echt in de kiem gesmoord. En vaak met de meest verschrikkelijke middelen. Hongkong is een ander geval, want ja, dat is een...
Het is een beetje over de grens, hoewel het binnen het eigen land is.
Ja, en daar zijn veel Chinese investeerders.
Ja, dus nee, dat is ook een misvatting natuurlijk die ook in de media geroepen is. Dat China op een gegeven moment met militaire macht Hongkong zou binnenvallen. Maar dat gaan ze echt nooit doen. Het waren allemaal zoals psychologische oorlogsvoering door troepen te verzamelen aan de andere kant van de grens. En waarom is dat? Omdat er ongelooflijk grote belangen van China's, ook van partijfamilies in Hongkong zijn. Die allemaal geïnvesteerd hebben. Er zijn heel veel Chinese bedrijven, zoals staatsbedrijven, als privébedrijven die een investeringsvehikel hebben of een fonds in Hongkong om van daaruit te investeren in het buitenland. Omdat Hongkong kent geen kapitaalsrestricties, dus het is heel makkelijk om geld uit Hongkong en naar Hongkong te krijgen.
En via Hongkong kom je in China ook, hè?
Ja, ook weer terug naar China, maar ook bijvoorbeeld naar Amerika. Als je een investering in Amerika of in Europa wil doen, dat is aanzienlijk makkelijker. Want in China is dat veel strikter om vanwege de angst voor kapitaalvlucht, wat ook weer een aantal jaren geleden grote vorm heeft aangenomen. Nou, daarbij is het zo dat er natuurlijk heel veel Chinese bedrijven genoteerd zijn aan de beurs in Hongkong. Er zijn een aantal Chinese bedrijven die hebben zelfs hun hoofdkantoor in Hongkong. Nou, ga zo maar door. Dus er zijn enorme grote belangen vanuit China.
Hongkong moet heel blijven.
Om Hongkong, inderdaad, Hongkong mag niet verdwijnen.
Nee, maar aan de andere kant is het wel een ongelooflijk gezichtsverlies voor Xi Jinping.
Absoluut.
In eigen land heeft hij 1,5 miljoen Oeigoeren opgesloten. En ze beginnen nu ook tegen andere moslims beginnen ze te ageren. En
kruisen
moeten weg
van kerk. Dat zou hij ook graag willen doen, hoor ik je denken.
Ja, maar dat is wel wat lastiger ook natuurlijk, omdat het een element kan worden in de hele confrontatie tussen China en de Verenigde Staten. Er zijn al wetsontwerpen in de Verenigde Staten aanvaard om, hoe heet het, solidair te zijn met de Hongkongse betogers. Maar voor Xi Jinping, het is een gezichtsverlies in eigen land. Het idee alleen al, een duizendste van wat er in Hongkong gebeurt. Als dat in China zou gebeuren, dan zouden we de poppen echt op een verschrikkelijke manier aan het dansen hebben. Ja. Dus wat er moet gebeuren, misschien wil hij het laten doodbloeden. Maar het begint nu al te bloeden.
Het is bijna 9 maanden ondergang, dus dat aan de gang. Dus dat is hartstikke moeilijk.
Maar hij heeft het echt heel duidelijk op het bordje van Carrie Lam gelegd. Dus jouw probleem mag jij oplossen.
Ja. Ja. Maar als we het even teruggaan nog naar het Plein voor de Hemelse Vrede. Dat is 89, precies. Dus de analogie met nu ligt heel erg voor de hand. Maar uiteindelijk werd daar heel hard ingegrepen toen. Was dat nou het zelfvertrouwen dat ze dachten, wij hoeven niet met de internationale blik rekening te houden? Want dat is natuurlijk... Vanuit het buitenland zouden wij dat allemaal hebben willen tegenhouden waarschijnlijk. Maar in China niet. Was dat zelfvertrouwen, het begin daarvan? Of was dit gewoon puur naar binnen gericht en dacht, sorry, we moeten voor onszelf zorgen?
Het was een te grote aantasting van de macht van de communistische partij. Heel simpel. Het is een één partijenstaat. Hè? De staat en de partij vallen vrijwel samen. En onder Xi Jinping steeds meer. En er zijn 8 zogeheten democratische partijtjes. Maar die zijn rompselende pauzen. Worden helemaal gemanipuleerd door de communistische partij. En het is één partijstaat. En dan komen die rare studenten met hun sympathisanten en zo. En niet alleen op het Tiananmenplein. Maar in alle grote Chinese steden was dat aan de gang.
Ja, niet alleen studenten. Maar hele fabrieken die gingen demonstreren.
Ook militairen. Dus dat was ook nog een probleem.
Journalisten van het Volksdagblad zaten erbij.
Ja, ook de eerste De militairen, zeg maar, die gelegerd waren in en rondom Peking, die hadden daar helemaal geen zin in. Hè? Die hebben zich solidair verklaard met de demonstranten. Dus er moesten aparte troepen uit de provincie naar Peking toegehaald worden, omdat die hadden geen enkele band. Natuurlijk, heel veel van die militairen uit Peking hadden ook familieleden die mee aan het demonstreren waren. Dus die dachten van ja, daar gaan we niet op schieten.
Ja, maar het was een te grote aantasting van het gezag van de communistische partijen.
Het zei wel iets over hoe vanaf dat ogenblik China zou functioneren, maar het was niet het begin van de trots of de... Wij hoeven niet met het buitenland rekening te houden.
Met het buitenland hebben ze geen enkele rekening gehouden. Het buitenland heeft wel boos gereageerd. En eigenlijk het enige wat er nu nog altijd leeft als gevolg daarvan, dat is dat Europa geen wapens verkoopt aan China. Dat wapenembargo dat toen is ingesteld is nog altijd van kracht.
Dat heeft China opgelost met een eigen industrie.
Er is geen probleem. Kijk naar die gigantische parade op 1 oktober nu. De nieuwste wapens en ook wapens waar de Verenigde Staten heel erg bang voor zijn. Want dat is een van de dingen, die achterstand op wapengebied wordt heel snel weggewerkt. Om maar te zwijgen van alle moderne wapens en de space...
De hele ruimtereis die dan gaan is.
Met vreselijke stralingen kunnen ze satellieten onklaar maken. En nou ja, de Amerikanen gevoelig.
Ik wou zeggen, wij kunnen dit vast allemaal zelf ook. Hier zie ik altijd wel veel symmetrie. Ik wil nog even naar een volgend ding. Wat vanuit westerse blik heel symbolisch is. Maar ik weet niet of dat ook voor China zo geldt. Op een gegeven moment kwamen er ineens de Olympische Spelen. Dat was het grote feest waarin China zich aan de westerse wereld toonde. Als wij zijn nu, niet aan de westerse wereld, aan de wereld toonde. Wij zijn nu eigenlijk ook een serieuze speler weer. Is dat het volgende symbolische punt waar we het over moeten hebben?
Ja, nou, in ieder geval heeft China jarenlang geprobeerd om inderdaad die Olympische Spelen naar China toe te halen. En daar kan ik ook nog wel een mooie anekdote over vertellen. Dat op een gegeven moment kwam er wederom een delegatie van het Olympische Comité naar Peking toe. Ter inspectie van mogelijke locaties. Het hadden ze dus de hele route vanaf het vliegveld naar de stad toe. Hadden ze dus vervallen huisjes en zo hadden ze bedekt. En het gras wat helemaal geel was, hebben ze groen gespoten. Om een wat sympathiekere blik te geven. Ja. Dat soort grappen haalden ze toen ook uit. En dat was zeker toen toen het zover was dat de beslissing genomen is om 2008 die Spelen naar China te halen. Dat was inderdaad een heel belangrijk moment voor China om te laten zien dat ze er ook bij horen.
Ja, ik herinner me 2001 toen het bekend werd, ben ik de straat op gegaan. En over het algemeen staan de Chinezen bekend als ingetogen. Ze zullen hun emoties niet snel laten blijken. Nou, hoeveel mensen daar massaal uit hun dak gingen. Ongelooflijk.
Een volksfeest.
Ik leef wel weer in Latijns-Amerika te zitten, moet ik je zeggen. Ongelooflijk. Dat was 2001. En in 2008 was ik er ook bij die Olympische Spelen zelf. Dat was echt een coming-out party. Hè? Dat, perfect georganiseerd. Er mochten ook betogingen er komen. Alleen het werd nooit toegestaan. En sommige mensen die het aanvroegen zijn ook gearresteerd. Maar het was wel een van de redenen geweest van het Westen, een van die illusies van de westerse fabels. Wat was een van de redenen voor de toewijzing van de Olympische Spelen aan Peking? Daarmee dragen we bij aan een openheid van de Chinese samenleving. Mm. Zodat ze langzamerhand onze democratie gaan accepteren.
Zo was het niet.
Zo is het niet uitgelopen. Zo is het niet afgelopen. Het was de coming out van China weer als wereldmogendheid. Kijk maar eens wat we kunnen. Trouwens, een van de belangrijkste organisatoren was een zekere Xi Jinping in die tijd.
Dat is vast geen toeval. Die had toen een goede plek en die is vanaf daardoor
gegroeid. Hij was toen net vicepresident geworden onder zijn voorganger Hu Jintao.
Maar die heeft dus wel gevoel voor theater en propaganda. Dat is duidelijk. En dan komen we zo'n beetje bij het nu, denk ik. Maar het nu, daar hebben we het elke week al over. Of elke twee weken in deze podcast. Dus laten we dat dan overslaan. En meteen door naar waar het nu hierna heen gaat. Jazel, die heeft zichzelf steeds sterker gepositioneerd, Jan. Ik legde dat in Nieuwsroom, dat vandaag ook voor een deel gaat over de verjaardag van de Volksrepubliek. En onze nieuwe correspondent in China al voor, zou het kunnen zijn dat hij bezig is om terug te gaan naar een soort keizerrijk? Is dat wat hij wil?
Nou, het is in feite functioneert het al vaak als een keizerrijk. In ieder geval mentaal gezien zijn de verhoudingen van het keizerrijk naar mijn idee niet wezenlijk gewijzigd. Hè. De keizer die alles weet en tegen wie geen protest mogelijk is. En de onderdanen die goed moet behandelen. Niet individueel, maar als groep. Dat moet een goede keizer doen, want anders krijg je een opstand. En dan krijg je de mogelijkheid dat die dynastie ten val gebracht.
Een opstand die slaagt, is het bewijs dat de keizer niet goed functioneert.
Ja, dat is het mandaat van de hemel heeft verloren.
Oh, precies.
En datzelfde idee van het mandaat van de hemel, dat leeft eigenlijk nog steeds voort. Het is nu misschien het mandaat van de geschiedenis of weet ik veel. Maar in ieder geval de communistische partij vindt dat ze een soort hemelsrecht heeft, hoe atheïstisch ze ook mag zijn, dat ze een hemelsrecht heeft om de macht uit te oefenen. Maar ze moet wel leveren, ze moet presteren. En een goede keizer die zorgt goed voor zijn volk. En als hij zijn plichten verwaarloost, dan komt het volk vroeg of laat in opstand. Nou, dat geldt precies hetzelfde voor de communistische partij. Bovendien, hetzelfde systeem van erfopvolging, dat is in een wat gewijzigde vorm, is gewoon voortgezet. Want zit nu binnen die aristocratische, rode aristocratische families. Dus de erfgenamen, de afstammelingen van degene die met Mao de revolutie hebben gemaakt. En er zit het hele idee bij van we blijven voor altijd aan de macht. Net zoals de keizers. One, 10.000 jaar. Hè? One is 10.000. Voor altijd.
En, ja, maar aan de andere kant, als je kijkt naar de geschiedenis, ook.
Ja, het is nooit gelukt
van
die 10.000 jaar.
Nee, landen met één partijstelsel, zoals Mexico, die hebben nooit langer dan 70, 75 jaar kunnen bestaan.
De institutionele revolutionaire partij.
Ja, maar als we het voor de Sovjet-Unie. Ja, als we het Xi zouden vragen, zou hij zichzelf zien in die traditie van de keizers? En zichzelf misschien geen keizer willen noemen, want dat voelt een beetje aanstellerig, maar eigenlijk toch wel.
Ja, dat denk ik ook wel, zeker. Ja. Ja,
want dat is een goed systeem voor China.
Ja.
Het is een nieuw keizerrijk, dat zit ook in de genen. Hè? En ook de machtsverhoudingen, dat is gewoon altijd al zo geweest.
Alleen zal de druk op hem toenemen, wat ik al eerder zei ook. Omdat hij moet natuurlijk wel blijven leveren. Hè? Dat de Chinese droom om rond 2050, of liever zegt 2049... wanneer de Volksrepubliek 100 jaar bestaat, moeten er wel een aantal dingen volgens hem gebeurd zijn. Waaronder dus Taiwan herenigd met het moederland. Maar China zal economisch moeten blijven groeien. En er zijn natuurlijk zoveel. Het pragmatisme in de partij is weg op dit moment. Hè, wat je wel in de periode van Deng Xiaoping had. En het hele systeem wordt steeds meer rigide. Ook het onderwijssysteem. De politieke hervormingen die echt nodig. Radicale politieke hervormingen die nodig zijn. Bijvoorbeeld om die staatsbedrijven te laten privatiseren. Of gedeeltelijk zelfs failliet te laten gaan. De kans dat gebeurt op korte termijn is buitengewoon klein.
Maar dus wat voorspel je dan voor de toekomst daarmee? Ja, dus dan zeg je, China gaat dit niet leveren en dus daar komen grote problemen in dat land?
De kans is groot dat er hele grote problemen gaan komen, absoluut. Want en plus de natuurlijk wat ook al eerder aan de orde is geweest, een handelsconflict met, groeit nu langzaam uit tot de handelsoorlog met Amerika.
Ja.
Dat zijn natuurlijk dingen die voorlopig niet opgelost zijn en die ten koste gaan van de economie en van de hele samenleving. Dus dat heeft behoorlijk wat problemen op zijn bord te liggen.
En lukt het dan met propaganda uit te leggen dat de Amerikanen het probleem zijn? Dat China
voorlopig
wel als slachtoffer
is? Lukt dat met nationalistische propaganda? Maar als inderdaad de levensstandaard van de bevolking aangetast wordt, dan zullen die ook in opstand gaan komen.
Ja. Maar vergeet één ding niet. China heeft 1,4 miljard inwoners. En daarvan behoren er 400, 500 miljoen misschien tot de consumerende groep. En de rest is nog behoorlijk arm. Niet zo straatarm zoals vroeger, maar behoorlijk arm. Dus er is nog een hele wereld te winnen.
Nou ja, als je in de grote steden alle mensen die daar wonen, die zitten nu op een prima niveau, niks mis mee. En buiten op het platteland, daar is het niveau gemiddeld wat lager. Mm. Dan ga je de mensen op het platteland naar boven helpen en vooruit helpen. En dan zullen de mensen in die grote steden niet zoveel van zien.
Nee, maar de grote opstanden in China zijn altijd op het platteland begonnen.
Dat is ook waar.
De boerenopstanden. De communistische revolutie was een boerenopstand in feite. Hè, van boeren die helemaal niets meer te verliezen hadden. Alleen maar hun ketenen, om het marxistisch uit te drukken. En Xi Jinping heeft zichzelf benoemd tot keizer voor het leven. Of tot president voor het leven. En de andere functies die veel belangrijker zijn. Daar zit daar was al geen tijdslimiet aan gebonden. Dus de allerbelangrijkste functie is natuurlijk partijleider. En van president is gewoon handig voor de contacten met het buitenland. Om uit te voeren wat hij als partijleider heeft beslist. En natuurlijk leider van het leger.
Ja.
Voor de rest is hij voorzitter van alles. Want hij heeft alle mogelijke belangrijke commissies heeft hij gevormd. En daar is hij zelf de voorzitter van.
Valt er iets?
Even terug naar het platteland. 60% van de bevolking woont nu al in steden. Die urbanisatie neemt enorm toe. En rond 2050 zal 80% van de bevolking in steden wonen. Dus dat... Dus de plattelandsbevolking gaat ook sterk afnemen.
De verstedelijking zet door. Ja. De middenklasse wordt belangrijker.
Precies. Dus, en die
zijn vaak eigenwijze mensen.
Die gaan ook op reis. Hè? Die gaan ook naar het buitenland. Die zien hoe het hier is. Dus zolang het goed blijft gaan, zullen ze niet echt gaan klagen. Maar als dat niet zo is, dan...
De mensen die hier komen, die kunnen het betalen. Dus daar gaat het goed mee.
Ja, maar dat was ook een van de westerse illusies.
Als ze
niet meer
kunnen betalen, gaan ze ook vervelend.
Ja, dat is waar.
Onze illusie is dat de middenklasse, zodra die eenmaal een bepaald inkomensniveau heeft bereikt, automatisch democratie zal eisen. Ja. En dat hebben we heel lang gedacht. Dus sommige mensen denken het nog steeds. Terwijl de middenklasse bestond helemaal niet onder de tijd van Mao. Is van zeer recente vorming. En heeft ze ontstaan aan de communistische partij te danken. Dus die gaat de hand die ze gevoed heeft, daar gaan ze geen tik op geven. Tenzij het heel slecht met ze gaat. Dus die economie
dat
moet
is misschien
blijven
ook wel,
groeien.
Als het
maar
goed gaat met het land, dan heb je ook geen democratie nodig.
Als je de vergelijking doortrekt dan naar Taiwan en Zuid-Korea. De afgelopen 40 jaar.
Ja, daar is het wel gebeurd.
Ja,
daar is het wel gebeurd. En in China niet. Wat je nu het meeste hoort eigenlijk, is dat China streeft naar een soort Singapore-model. Ja. Dus een hoge welvaart en een strikte controle. Dus dat het geen zin heeft om in de oppositie te gaan. Want je krijgt er alleen maar problemen mee. Nou, wat dat betreft is het al aardig gelukt in China. Want de meeste mensen willen helemaal niks met politiek te maken hebben. En dan hebben ze alle vrijheden, als je een beetje geld hebt, die je kunt voorstellen. Dus laat ze maar hun gang gaan, die politici. En dan wordt dan vaak gesproken ook over dat fameuze pact tussen de regering en de bevolking. Jullie mogen rijk worden, maar laat ons het regeren over.
Maar dat was hetzelfde in Hongkong toen ik daar woonde nog. Toen Hongkong nog een kroonkolonie was. Toen was het ook de bevolking van zolang wij de mogelijkheid hebben om hard te kunnen werken, veel geld te kunnen verdienen, zijn we ook absoluut niet geïnteresseerd in politiek. Laat staan democratie. Dus dat was inderdaad precies hetzelfde.
We zitten een beetje in een zorgelijke toon. Dus ik ga nog even terug naar de vraag die helemaal aan het begin van deze podcast opgeworpen is door mijzelf. De Volksrepubliek China is jarig. Is er reden voor een feestje? Is dat zo? En dan probeer ik hem altijd in één zin aan het eind nog even te doen. Nou, jullie mogen.
Ja, nou, wat ik ook al gedeeltelijk in het begin gezegd heb. De economie is natuurlijk spectaculair gegroeid. Dus China is zeker na toetreding tot de WTO nog verder gegroeid en ook verder geglobaliseerd. China spendeert ongelooflijk veel geld aan vergroening. Het wordt nog steeds vervuilder dan het eerst was. Maar de maatregelen die genomen worden zijn ook spectaculair te noemen. Zeker als je dat vergelijkt met andere landen. De energieconsumptie via hernieuwbare energie is in Amerika aanzienlijk veel minder. En in China is 38% meer. En drie keer zoveel als in Duitsland bijvoorbeeld.
Ik hoor heel veel cijfers die allemaal suggereren dat het eigenlijk best goed gaat. En best reden voor een feestje.
Ja, en dus China heeft ook het grootste hoogsnelheidsnetwerk van de hele wereld. Hè. 30.000 kilometer is er aangelegd. China is bezig om 250 ecosteden op te zetten. En China is op het ogenblik de grootste investeerder en ontwikkelaar van elektrische vehicles, dus zowel auto's als andere dingen. Dus dat er zijn ook een hele hoop positieve dingen te melden over China.
Zonder enige twijfel. Die honderden miljoenen mensen die uit die ergste armoede zijn getild. Nou ja, dat is geen vergelijk met de manier van leven van nu. Vergeleken met van hun
Een goede
van
generatie
ouders,
terug, ja.
En nu komen er in de publiciteit, en het woord voor publiciteit in het Chinees is hetzelfde als propaganda, hè, komen er heel veel verhalen van mensen die al wat ouder zijn en die als kind zich de meest vreselijke dingen herinneren en dankzij de partij nu geworden zijn wat ze zijn.
Ja, dus maar gaan jullie allebei een taartje eten als betrokkenen bij het land?
Nou, nee hoor.
Dat is een beetje overdreven.
Nee. Want ik zie genoeg schaduwzijden. Dus laten we maar zeggen, sociaal gezien is het voor een hele hoop Chinezen is het waanzinnig onvergelijkbaar veel beter geworden. Inderdaad, reden voor een feestje. Maar natuurlijk, tegelijkertijd is het politieke systeem niet versoepeld, maar juist verhard. Met een westerse term kunnen we dat rustig een totalitair systeem noemen. Hè, van één partij en zelfs één persoon die alles beheerst. De rechterlijke macht, de media, de wetgevende macht, alles. Hè, de controles, controleert zichzelf. Niet meer. Nou, dat is typisch totalitair. En een totalitair systeem lijkt me niet het meest ideale
geen reden, toch,
systeem
uiteindelijk
om daar
voor
te leven.
Nou, dan gaan we het daarbij laten. Normaal probeer ik altijd rond een half uur uit te komen. Vandaag zitten we in de buurt van een uur. Was natuurlijk ook, we hebben een flink stuk van de geschiedenis van China doorgenomen. Was ook optimistisch om dat in een half uurtje te willen doen. We komen aan het einde van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Boudewijn Poldermans en Jan van der Putten. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. En deze en trouwens ook alle afleveringen zijn terug te luisteren via bnr.nl/China-podcast. De BNR-app, iTunes, Spotify, waar jij ook je podcasts vandaan haalt. Wil je reageren? Dat kan altijd via podcast@bnr.nl. Tot over 2 weken.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.